Opgenomen in onze thuiskantoren ergens in Nederland presenteren wij Roadshow. Zo, Koppelmans, zitten we weer. Een nieuwe podcast.
Hey, dit is al even geleden. Toen ik net keek, zag ik dat het 655 dagen geleden is dat we de laatste podcast online hebben gezet.
Dat is wel bijzonder. Dat betekent natuurlijk niet dat we stilgezeten hebben, maar het is wel een tijd zonder een podcast in ieder geval.
In die tijd hebben we ook genoeg tijd gehad om na te denken over, hey, wat willen we eigenlijk met deze podcast?
Zeker.
Ik kan een goede podcastaflevering herinneren met bijvoorbeeld Maartje Dirksen of Maarten Stolk of Bjorn van Albert Heijn. Maar dat kostte ook al wat tijd met plannen, coördineren, opnemen, editen. Dus toen dachten we, kunnen we dat niet simpeler maken.
En we hadden natuurlijk al een nieuwsbrief die we bijna wekelijks uitstuurden. En daarna eigenlijk twee wekelijks. En nu alweer redelijke tijd weer vrij frequent. En er zit heel veel informatie in en die willen we eigenlijk iets meer uitdiepen in deze podcast. Dus eerst hadden we een podcast en een nieuwsbrief. En nu hebben we een podcast over de nieuwsbrief.
Ja, het betekent natuurlijk niet dat we nooit meer gasten zullen ontvangen, want dat blijft heel leuk. Maar het zal denk ik wel anders worden van insteken. En het blijft lekker kort, dus het blijft een kwartiertje, 20 minuten. En als het goed is, in die tijd ben je precies op de hoogte van wat je moet weten over de veranderingen in marketing en specifiek in groepenmarketing. Dus laten we beginnen. Had je een artikel in de afgelopen nieuwsbrief waar je dacht, daar wil ik het graag over hebben?
Er is eentje waar ik ook wel op LinkedIn over geschreven heb. En dat is de KPI van LinkedIn, de Conversion API. Ik denk dat we het daarover moeten hebben. Wat ook opviel was dat in de US heel veel salaris al getoond wordt op jobs. Ik denk dat het een hele goede set is. Maar laten we in ieder geval beginnen bij de KPI. Dan kunnen we vanuit daar wel doorgaan naar andere artikelen als we nog tijd over hebben.
Ja, de KPI is natuurlijk niet de toetie KPI, zoals ook wel mensen kennen. Maar de KPI is iets anders.
De KPI is ook geen eiland bij de kust van Italië. Die grap had ik ook al gemaakt in mijn LinkedIn-post.
KPI, leuk.
Maar wat is het dan wel, Koppelmans?
KPI is Conversion API. Dat is natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel duidelijker nog. Maar het is een betere manier om informatie terug te geven aan LinkedIn over wat er gebeurd is met het verkeken van campagnes. Dat kan je doen volgens zo'n simpel JavaScript dingetje op je website. Dat kan je dan implementeren. Dat heet de Insights tag. Die werkt op zich wel prima. Alleen in de tijd van veranderende en steeds moeilijker worden met tracking. Zie je dat platformen ook zoals Meta bijvoorbeeld switchen naar een Conversion API. En het verschil met de normale manier, of de standaard manier van meten, is dat dit werkt door middel van server-side tagging. Oftewel, via een andere route komt de informatie binnen bij LinkedIn. En die andere route is een stuk stabieler, omdat het moeilijker is voor privacy plugins om die route te blokkeren. Heel kort zeggen, denk ik eigenlijk dus dat je hebt meer informatie die je kan geven aan LinkedIn op een stabielere manier. De enige downside, of de grote downside, is dat het veel moeilijker is om op te zetten. Dus er zit wat meer werk in. En het grote nieuws van LinkedIn was afgelopen week, ze hadden het al langer. Het kon eigenlijk alleen maar via een aantal partners, zoals ze het noemen. Dus via HubSpot of volgens mij via Marketo. Dat is natuurlijk best oké, alleen niet voor iedereen toegankelijk. En nu kan het ook via een server-side Google Tag Manager. En kijk, dat is een technologie die de hele wereld ongeveer gebruikt. Dus zo wordt het denk ik veel toegankelijker.
Maar het is niet zo dat iedereen hier morgen mee kan beginnen, toch?
In feite wel. Als je zou willen, kan je beginnen. Het is wel wat moeilijker dan denk ik, in één dag af. Maar wel iets waar je denk ik mee moet beginnen. Om ga je daar maar over nadenken. Wat je ziet in de wereld is dat browsers steeds minder happig zijn op het toelaten van third-party cookies bijvoorbeeld, dat is één ding. Dus dat zie je al bij Safari en bij Firefox bijvoorbeeld. En Chrome gaat daar vanaf begin 2024. En dat is al bijna natuurlijk ook mee beginnen. Met als doel om eind 2024 het helemaal uitgeschakeld te hebben. En dat maakt cross-domain tracking veel moeilijker. En een van de oplossingen, of een van de mogelijke oplossingen, is server-side tagging. Dus nee, misschien is het niet iets wat je kan in één dag gaan oplossen. Maar wel waar je vandaag al misschien over na moet gaan denken voor morgen.
Maar het gedachtegoed waar je over na moet denken is dan eigenlijk de move van client-side, dus de kant van de website, naar server-side. En dan kun je dit soort toepassingen in gebruik nemen.
Precies. En dat is eigenlijk best een leuke, vinden wij natuurlijk. Dit is ons werk, dus voor ons is het sowieso leuk. Maar het stelt je ook in staat om na te denken over welke setup heb ik. Is in ieder geval ideaal. Zeker ook omdat we natuurlijk zagen bij Meta dat ze veel budget blijven houden. Dat was een van de andere artikelen in de nieuwsbrief. Dat ging over hoeveel budget krijgt Meta nog in vergelijking met bijvoorbeeld een YouTube of een TikTok.
Ik denk dat er twee goede hints stonden naar nog meer implementaties van service-side tracking. Eén was natuurlijk dat Meta nog steeds heel veel budget krijgt. En dat dat ook voor employer branding nog steeds geldt. Dat zien wij zelf ook terug. Misschien wel 60-80% gaat zeker nog naar Meta. Maar ook de spannende tijden voor Meta die aangebroken zijn. Dus echt dat de Europese Unie echt op hun, ja, hoe noem je dat? Op hun deur staat te bonzen met zeer zwaar materieel. Dat ze niet meer zomaar ads mogen tonen aan iedereen.
Wat heeft de EU gedaan? En had je dat aanzien komen?
Ik denk dat de EU eindelijk een keer opgetreden heeft. Dat is ook wel mooi. Ik denk dat het wel goed is voor de burger. Ik denk dat het top is voor de burger. Ik denk dat het heel verschrikkelijk is voor de marketeer. Maar ook niet zo verschrikkelijk dat het onoverkomelijk is. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat Meta in de problemen komt. Het is niet de eerste keer dat Meta voor oplossingen moet zorgen. En dat biedt ook wel weer kansen.
Oké, interessant. Welke kansen zie je dan?
Kijk, je moet gewoon steeds creatiever omgaan met hoe je Meta inzet. En Meta is natuurlijk een allemans vriend. Ze willen eigenlijk zorgen dat alle ads die je online zet zo makkelijk mogelijk online gezet kunnen worden. En dat wordt nu eigenlijk steeds lastiger. En we zijn natuurlijk al naar special ad categories gegaan voor recruitment. We moeten al in een bepaald hokje adverteren, waardoor heel veel targeting settings wegvallen. En nu valt eigenlijk ook nog het gebruik van Pixel weg, als we er niets tegen gaan doen. Of als je niet beter je best gaat doen om het netter op te zetten aan jouw kant.
En dat maakt signal-based marketing. Oftewel, hoe kan je zoveel mogelijk signaal geven, zoveel mogelijk informatie geven aan een platform. Heel ingewikkeld. En met signal-based marketing ga je er dan vanuit dat een platform slim genoeg is om op basis van die signalen, op basis van die informatie, goede campagne te laten voeren. En Meta is natuurlijk, denk ik, het slimste ad-platform ter wereld ongeveer. Ik denk dat Google in de buurt komt. Maar het maakt het wel de race om meer informatie te geven aan Meta. En de juiste informatie op de meest betrouwbare manier maakt het wel interessanter. Zeker ook omdat, inderdaad, je targeting gewoon minder wordt. En er ook mensen zijn die kunnen gaan betalen sinds kort voor Meta in Europa in ieder geval. Want Europa is de enige waar dat kan. Dat is wel interessant.
Ja, dat vind ik wel een bijzondere zet hoor. Maar het is natuurlijk ook een soort kat-en-muisspel. Vanuit dat opzicht is het natuurlijk enorm slim gedaan. Ik denk dat ze er voor een groot deel mee weg gaan komen. En dat ze voor een groot deel gewoon hun inkomsten blijven behouden.
Het zou geen toeval zijn dat in dezelfde week de Europese Unie aankondigt een aanval te openen op Meta. En dat Meta in die week ook aankondigt dat je op basis van een abonnement ad-vrij Instagram en Facebook kan gebruiken.
Inderdaad. En zoals je net ook al aangaf, Meta heeft nog de grootste budgetten. Ik denk dat het ook nog wel een tijdje zo blijft. Maar een partij die al hun budget aan het verliezen is de laatste tijd is X.
Oei. X, de oude Twitter.
Stond natuurlijk ook in de nieuwsbrief. X, de oude Twitter. En na Elon Musk eigenlijk een safe haven voor alle vrijgevochten mensen. Of iedereen die alles wil zeggen wat ze maar denken.
En ook wel een aankoop van Musk die van 44 miljard naar 19 miljard dollar in beurswaarde ging. Ik denk niet dat Musk nou per se dit helemaal doordacht had toen hij zei dat hij het ging kopen.
Je weet niet wat zijn doel was, maar als het winst maken was, dan was het inderdaad geen slimme zet.
Dat is niet helemaal gelukt inderdaad.
Je ziet natuurlijk dat grote adverteerders hun vertrek hebben aangekondigd van X.
Ja, want dat doen ze omdat ze...
Het gaat natuurlijk om dat, ja, die adverteerders zijn het gewoon niet eens met de content die op X getoond mag en kan worden.
En dat er gebeurd is, grote adverteerders als Apple en IBM, dat zijn niet de kleinste. Dus hun ads werden getoond naast antisemitische content. Ja, dat is natuurlijk echt niet fijn als adverteerder überhaupt. Dat soort content zou niet moeten kunnen worden geplaatst op een platform. Elon Musk heeft aangegeven, dat kan ook niet. Dus wees niet bang, adverteerder, kom maar gewoon met je euro's. Want dat blijkt niet waar te zijn. En dus trekken partijen zoals Apple en IBM zich terug. En dat moet toch wel een flink verlies zijn voor Elon Musk. Sterker nog, het rapport dat dit onthulde, een rapport van Media Matters, een organisatie in Amerika, heeft toegeleid dat Elon Musk eigenlijk zonder precies duidelijk hoe of wat hen aangeklaagd heeft. Wat natuurlijk heel raar is, want zij hebben gewoon onderzoek gedaan. Daar is je uitgekomen en dan word je aangeklaagd. Nogmaals, de aanklaging is ook zonder enige reden volgens mij en zonder duidelijke hoe of wat. Maar volgens mij is het meer een statement van Elon.
Ik vind het wel interessant. Ik denk dat het een heel groot hack is. Ik denk dat het hack nu van de dam is. Maar je zag ook al veel Nederlandse adverteerders, Nederlandse bedrijven die zichzelf terugtrekken vanuit de gedachtegoed die jij net noemt. Ik denk dat het een goede set is. Het is ook wel een teken richting Twitter dat het gewoon niet zo kan. Ik denk wel dat Elon Musk heeft wat hij wil. Hij wil een platform maken waar iedereen kon zeggen wat hij kon zeggen, toch? En ja, dat je dan tegen de wet ingaat, is dan een logische volgende stap.
Tja, bizar.
Of we het ermee eens zijn, zeker niet. Maar interessant is het wel.
Wat we nog meer op de bak van nieuwtjes hadden staan deze nieuwsbrief, is over ChatGPT. Ik denk niet dat iemand dit kan zijn ontgaan. Als ik mijn LinkedIn open, dan zie ik eigenlijk, denk 90% van mijn feed is ChatGPT een post. Ja, dus iedereen zal het wel zien, maar wat er gebeurd is de afgelopen paar weken, even uitzonderd van wat er gebeurd is afgelopen vorig weekend, toen Sam, de CEO, ontslagen werd en toen toch weer aangenomen werd. Maar het platform zelf, daar zijn een hoop dingen aan verbeterd. Alle losse modellen, dus bijvoorbeeld DALI, maar ook de methode om code te interpreteren, zijn allemaal samengevoegd in één model, eigenlijk in één chat. En dat maakt het wel heel fijn. Zo kan je zonder dat je moet switchen van een andere chat, een ander model, kan je gebruik maken van alle losse opties die ChatGPT biedt. En een van de dingen die, en dat heb je natuurlijk voorbij zien komen in allerlei posts over onze eigen employer branding GPT of onze eigen facturetekstschrijver GPT, zijn de keuze of de mogelijkheid om je eigen GPT's te maken.
Dat is wel vet. Dat is wel heel vet. Ik denk dat het wel voor een betere adoptie van ChatGPT zal gaan zorgen. Er is alleen wel één dingetje wat ik gelezen had over, hoe heet ook in dat bedrijf die salaris allemaal publiekelijk maakt?
Glassdoor?
Nee, een andere. Maar in ieder geval, die hebben levels.fyi. Die maken natuurlijk de inzichten over salaris binnen bepaalde bedrijven inzichtelijk. En dat is wel interessant, want zij hadden een basisdocument geüpload. En na heel veel, getest en heel veel geprobeerd, heeft iemand het basisdocument weten te bemachtigen via ChatGPT. En toen heeft die persoon ook nagelezen wat ChatGPT hierover zegt. En die zegt, na het uploaden van je document is het document in principe publiekelijk goed.
Ja, bizar. Ja, dat is een klein lekje. Overigens zou ik wel, denk ik, als we het hebben over advertenties en betalen. Ik zou wel betalen voor een LinkedIn feed zonder al die ChatGPT posts. Ik word er helemaal gek van.
Ja, ik denk dat ze af en toe wel een top 5 mogen sturen, maar ik hoef niet elke dag een nieuwe custom
GPT. Niet elke dag een top 683 te zien namelijk.
Nee, dat vind ik ook een beetje overdreven. Waar we wel binnenkort een eigen LinkedIn-post over gaan maken, het gaat er meer over de inschrijving, is de inschrijving voor ons webinar over server-side tracking. Want ik krijg heel veel vragen over server-side tagging, over server-side tracking, maar ook over wat nou de mogelijkheden zijn en hoe je begint. Dus die staat in ieder geval wel op de planning. Dus die kunnen de mensen wel op een LinkedIn verwachten binnenkort.
Leuk, dus naast artikelen ook nog een beetje zelf promo in deze podcast.
Ik doe alles om deze podcast in leven te houden.
De laatste ding wat mij opviel afgelopen weken was een vergelijking, of in ieder geval zo goed als een vergelijking tussen twee jobs die op het oog eigenlijk vrij identiek zijn, maar een aantal kleine verschillen in zijn. En wat daar uit resulteerde was een enorm verschil in sollicitanten. En sollicitanten eigenlijk tussen aanhalingstekens, want we weten allemaal dat de applicant teller op LinkedIn voor een job natuurlijk niet per se echte sollicitanten zijn en al helemaal niet kwalitatieve sollicitanten. Maar toch is de vergelijking erg interessant. Ben heel benieuwd of de mensen die het nieuws gelezen hebben de verschillen hebben gespot. Maar een van de grote verschillen is natuurlijk het solliciteren via LinkedIn. De Easy Apply route. Een van de dingen die je ook ziet bij Indeed. Daar wordt het wat meer opgelegd. Bij LinkedIn is het volgens mij nog iets meer een optie. En het grote verschil was het niet tonen of het wel tonen van een salaris. En het verschil was echt aanzienlijk. 26 applies bij de wat kalere baan zonder Easy Apply en 689, dat is een hele hoop meer, door het tonen van het salaris en de Easy Apply, of in ieder geval dat LinkedIn dat veel meer waardeert natuurlijk, want het gaat mee in een feed. Maar dat verschil was wel opmerkelijk.
Ik vond het wel een bizar verschil in sollicitanten of in applicants gemeten door LinkedIn, moet je dan eigenlijk zeggen. Maar ik vond ook wel dat er wel een groot verschil zat tussen de twee posts. Ik bedoel, als je op de ene toont European Union, echt daadwerkelijk wel
Union.
Dus echt daadwerkelijk wel een remote rol. En op die andere staat gewoon twee locaties. Er staan gewoon twee locaties in Duitsland. Dat vind ik ook wel een groot verschil. Ik vind ook wel een groot verschil als je noemt dat het salaris $135.000 tot $205.000 per jaar is. En op die andere noem je dat niet. Voor een director maakt dat toch wel een verschil, denk ik. En sowieso 689 sollicitaties voor een directorrol is wel enorm, toch?
Het lijkt me niet helemaal de waarheid. Ik denk dat LinkedIn een beetje hun metrics een beetje opblaast. En B, hoe ga je dit ooit als recruiter verwerken? Dit is toch de hel in feite?
Het is wel mooi om te zien dat het in ieder geval kan. Het is mooi om te zien dat je nog steeds veel sollicitaties via LinkedIn kan krijgen. En dat testing dus daadwerkelijk echt een hele hoop uit kan maken.
We hadden het natuurlijk al even over X en hoe bijzonder dat daar op het platform zich aan het ontwikkelen is. Een van de dingen die ze ook aan het bouwen zijn, of die ze net live gehad hebben, eigenlijk is het beta, is een jobsplatform. En daar meer over in onze volgende nieuwsbrief.
Ik vind het wel heel bijzonder. Ik wil er nu niet te veel over zeggen, maar ik vind wel dat je voor een jobsplatform vertrouwen moet hebben van consument en van bedrijven. En dat is voor X wel een lastige stap.
En volgens mij, een kleine spoiler, zij strepen volgens mij ook gewoon jobboards om hun jobs te posten. En dat is natuurlijk sowieso iets waar we in de jobboardwereld niet per se vies van zijn. Maar wat wel vervelend wordt als je een platform hebt waar een hele grote twijfel zit aan het merk en hoe veilig het is om daarop op te posten.
Screpen staat in mijn woordenboek recht tegenover vertrouwen, in alle eerlijkheid. Thanks, Kopmans. Ik denk dat het leuk was. Ik denk dat we veel hebben kunnen zeggen over de nieuwsbrief. Ik hoop dat de mensen ook weer benieuwd zijn naar de volgende nieuwsbrief. Want we hebben natuurlijk alweer een deel geschreven. Het proces werkt zo dat wij in de week dat wij geen podcast posten, werken aan de nieuwsbrief. En in de week dat we aan de nieuwsbrief werken, geen podcast posten. Dus we zijn een week bezig met één nieuwsbrief. Dus alle nieuwtjes die we zien, komen er netjes in. Geef ons eigen commentaar. En dat doen we het in de podcast nog een keertje over. Ik vond het leuk. En ik zie uit naar de volgende.
Ja, volgende keer was gaaf wat bij, denk ik. Mocht je feedback laten weten, dat mag altijd. En tot de volgende.
Helemaal goed. Fijne dag.